Twee weken geleden, toen hebben we met elkaar stilgestaan bij Filippenzen 4. En toen hebben we het gehad over, verblijd u in de Heer, uw welwillendheid, uw gepastheid zij alle mensen bekend. En we eindigden met, de Heere is bij de hand. Is nabij. De Heere is bij de hand. Ja, mooi. Hij is er. En geeft richting, enzovoort. Ik wil eigenlijk verder gaan met die versen uit Filippenzen 4. En dat betekent dat we dan aangekomen zijn in vers 6 en vers 7. Want, ik zat te denken, we hebben vandaag, voor wat het waard is, een startzondag van een nieuw seizoen. Nou ben ik er niet zo van om dat allemaal zo te markeren en volgens tradities te werken. Maar het heeft wel altijd te maken dat na zo'n vakantieperiode, dan wordt alles weer opgestart. Voor zover het afgebouwd was. En dan ga je weer aan de slag. Weer regelmatig de zondagse diensten. De Bijbelstudies, die zijn er weer. Maar goed, je denkt misschien ook wel eens met elkaar, goh, hoe zal dat gaan? Bezoekers aan de dienst, onderhoud van het gebouw, de voortgang van de gemeente. Hoe we het met elkaar aan het doen zijn. Ja. En dan is het wel mooi dat je denkt van, ja, dat zijn allemaal van die menselijke zaken die te maken hebben met hoe organiseren we het, hoe geven we het handen en voeten. En dan menselijk gedachte is zo vaak, en hoe zorgen we dat iedereen er is en dat iedereen meedoet en nou enzovoort. Maar de voornaamste zaak is eigenlijk dat we als gelovigen onze positie kennen. En begrijpen wat er persoonlijk gevraagd wordt. En dat is tricky als je dat zegt, want dan denk je van, oh, moet ik wat doen? Misschien is het beter als we tegen elkaar zeggen, om te begrijpen wat u persoonlijk allemaal wordt aangeboden en ga daar vooral van genieten. En deze woorden in Filippenzen 4 zijn daar heel toepasselijk bij. Want Paulus die schrijft, ik heb dat de vorige keer ook al gezegd, vers 4 van hoofdstuk 4 van de Filippenzen brief, verblijdt u altijd in de Heere. En hij zegt dat toch op de enigszins gebiedende wijs. Alleen, dan is het goed om te beseffen dat de gebiedende wijs die hier gebruikt wordt, niet een gebiedende wijs is van de baas die zegt hoe de knecht zijn werk moet doen. En als hij dat niet goed doet, wordt hij erop afgerekend. Nee, die gebiedende wijs heeft alles te maken met de logica. Verblijdt u in de Heere. Ja, dat kan Paulus ook zeggen, want het is namelijk zo logisch als wat om dat te doen. Want je hebt alles in Christus, alle geestelijke zegen ontvangen. Je hebt geen reden, dan draai ik het om, om je niet te verblijden. En daarop die oproep, verblijd je. Wees je bewust wat je ontvangen hebt. Ga ervan genieten. Dus dat is die gebiedende wijs die daarin zit. Verblijd u in de Heer. Uw gepastheid zij alle mensen bekend. We hebben erbij stilgestaan. Voor iedereen is duidelijk dat je je schikt in je positie ten opzichte van de Heer. Dat je je bewust bent wie de Heer is en wie jij mag zijn in hem. En dan dat derde, de Heer is nabij. He is, zo op zijn Engels hebben we dat gezegd, hè? He is at hand. Hij is bij de hand. Ja. Maar dan gaat Paulus verder. In vers 6. Ook weer in diezelfde, laat ik het zeggen, tussen haakjes, gebiedende wijs. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vorige keer noemde ik al dat als je die versen, vers 4 tot en met 6, achter elkaar zet, dan heb je eerst verblijd u in de Heere. En het tweede is uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. En het derde is de Heere is nabij. En dan krijg je het vierde, en dat komt overeen met de tweede regel. Wees in geen ding bezorgd. Dat heeft alles te maken met dat je je positie kent. Uw gepastheid, je bewustheid van de plek die je hebt ten opzichte van de Heere, die zijn alle mensen bekend. Ja, en daarmee is verbonden, wees in geen ding bezorgd. En de laatste, dat alle wensen met dankzegging bekend worden gemaakt bij God, dat komt weer overeen met de eerste, verblijd u in de Heer. Want met dankzegging de zaken bekend maken bij God, u kent het, dankzegging, daar zit eucharisteo in, goede genade, danken, je verblijden in de Heer. Dus zo zijn deze vijf items zijn ook een eenheid. Met centraal, de Heere is nabij. De Meester is bij de hand. Goed. Wees in geen ding bezorgd. Letterlijk staat er, wees in niets bezorgd. Wees in niets bezorgd. In niets. En dat is wel mooi, dat hier dat woordje staat, niets. Want in vers 6 staat het woordje alles. Aan de ene kant niets. Niets om je zorgen over te maken. En aan de andere kant alles. Alles om je verlangens, je wensen bij de Heer bekend te maken. En die twee hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. In niets. Dat begrip in niets, dus nooit, in geen enkel ding, dat komt drie keer voor in de Filippense brief. En dan, als u even met me meebladert, de eerste keer is dat in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, vers 28, want dat is natuurlijk best radicaal. In niets. Dat betekent niet iets, een klein beetje toch nog. Nee, in niks. Zwart-wit. En dan staat er in hoofdstuk 1, vers 28. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. In geen enkel opzicht. Dat is hetzelfde woordje als in geen ding. In niets. In geen enkel opzicht. En hier is het dan verbonden met dat je je schrik laat aanjagen door de tegenstander. Niet doen. In niets. Laat die tegenstander nergens een voet tussen de deur krijgen. De mogelijkheid krijgen om wat met je te doen. In niets. Met andere woorden, buiten blijven. In hoofdstuk 2... vers 3 komt het woordje ook nog een keer voor. Daar staat, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Nou is dat ook wel weer een mooie tekst. Niets doen uit eigen belang of eigen dunk. Ook hier weer niets. En dat heeft dus, je hebt het al in de gaten, dat heeft iets te maken met jezelf. Ja, maar dat is lastig voor ons. Want wij menen dat we heel wat kunnen. Dat we toch behoorlijke prestaties in staat zijn. Dat we zeker de mogelijkheid hebben om wat te creëren. Nou, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. En de woorden die daarbij gebruikt worden, die zijn ook wel heel typerend. Doe niets uit eigen belang. Letterlijk eigenlijk zou je kunnen zeggen, doe niets uit rivaliteit. Of doe niets uit de gezindheid van het dienen van een bepaalde partij. Want dat is rivaliteit, hè? Dat je bij de ene club hoort en dat je je afzet ten opzichte van een andere club. Doe niets uit rivaliteit. Doe niets omdat je bij een bepaalde club hoort. En omdat je die wil dienen. Met andere woorden, preek niet voor eigen parochie. Doe niets omdat wij dat zo met elkaar vinden. Doe niets om te zeggen, ja, maar onze groep heeft dat zo bepaald, dus daarom doe ik dat. Nee, doe niets uit eigen belang. Doe niets uit rivaliteit. Doe niets om een bepaalde partij te dienen. Nee, dat wat je mag voortbrengen, komt voort uit wie je bent in Christus. En dat heeft niets te maken met een bepaalde menselijke partij, een bepaalde groep waarbij je hoort. Doe niets uit eigen belang. En doe ook niks uit eigen dunk. Ook dat is weer een mooi woord. Letterlijk vertaald staat daar: doe niets uit lege heerlijkheid. Doe niets uit lege heerlijkheid. Want wij hebben natuurlijk allemaal de neiging om iets te doen wat te maken heeft met het tot stand brengen van heerlijkheid. Ja, dat zijn ook Bijbelse woorden immers. De heerlijkheid van God, de heerlijkheid waarin we geopenbaard worden. Doe niets uit lege heerlijkheid. Met andere woorden, Paulus wist heel goed dat het regelmatig voorkomt dat wij mensen in de valkuil trappen iets te doen uit gemeende heerlijkheid. Dat we denken, dit brengt ons wat. Maar het is niks. Lege heerlijkheid. Je denkt dat je op een goed spoor zit. Maar het is leeg. En u weet volgens de prediker wat leeg is. Wat ijdel is. Alles. Alles is ijdelheid. Er is niks nieuws onder de zon. Alles is leegheid. Als alles onder de zon nou leegheid is, dan is het logisch dat Paulus zegt, doe niets uit eigendunk, uit lege heerlijkheid. En dat is wel bijzonder, want dat woordje leeg, dat zit ook in ontledigd. En in hoofdstuk 2, daar lazen we het dus, dat is net in vers 3, daar zien we in vers 7 datzelfde woord terugkomen. En dan slaat het op Christus, die zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Dat heeft Christus gedaan. Ja, dat was de weg die nodig was om de schuld te dragen, om te lijden en te sterven. Hij heeft zich ontledigd. En zou ik dan als gelovige me vullen, me bezighouden, iets doen wat tot lege heerlijkheid leidt? Nee, dat staat haaks op elkaar. Christus maakte zichzelf leeg. En gaat de gelovige zich dan vullen met lege heerlijkheid? Nee, vandaar dat Paulus zegt in vers 3, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Nee, doe niets. In geen enkel opzicht. En dan de derde keer hebben we gelezen in hoofdstuk 4, vers 7. Voor niets hoef je bezorgd te zijn. Voor niets. Daar moet je eens over nadenken, hoe dat in je eigen leven gaat. Dat is hartstikke lastig. In geen enkel opzicht voor niets bezorgd zijn. Ja, laten we elkaar goed verstaan. In geen enkel opzicht bezorgd zijn heeft natuurlijk alles te maken met je geestelijke leven. Op het moment dat je je afvraagt, haal ik die trein van 9 uur? Moet ik misschien wat harder doorfietsen? Dan interpreteren wij dat, ik zit even eroverin of ik dat wel haal. Ik maak me daar bezorgd over, dus ik moet wat doen. Ga dat gewoon rustig doen. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, nou, laat die trein voorbij gaan, ik neem de volgende. Ook goed. Daar gaat het natuurlijk niet over. Nee, het gaat hier over de geestelijke dingen, over je positie in Christus. In niets bezorgd zijn in relatie met datgene wat Hij in je leven betekent en wat Hij doet. En ik geloof trouwens zelf dat als die geestelijke gezindheid gegroeid is, je dat bewust bent, je ook wat dat betreft nu niet bezorgd hoeft te zijn, dat je ook helpt trouwens in het dagelijks leven. Dat je misschien ook af en toe wat makkelijker bent, niet gemakzuchtig, maar wat gemakkelijker. Want ja, maakt het nou wat uit of ik die trein van 9 uur of 9:15? Nou ja, soms wel. Nou, dan moet je wat actie ondernemen, maar soms ook niet. Nou, prima. Want onze bezorgdheid komt vaak voort uit de lat die we zelf zo hoog hebben gelegd. En de vraag is, naar de mens gesproken, kan dat ook af en toe minder? Maar dat is een persoonlijke zaak. Daar kun je elkaar misschien adviseren en elkaar ten dienste zijn en elkaar helpen. Prima. Maar verwar het niet met geestelijke zaken. Paulus die zegt in hoofdstuk 4 dus, wees in geen ding bezorgd. Wees voor niets bezorgd. Maar wat is dat dan, bezorgd? Nou ja, daar hebben we allemaal onze eigen ideeën over. En dat, als je mensen zou vragen, schrijf eens op, wat is bezorgd zijn? Dan krijg je heel diverse antwoorden. En ze kloppen allemaal. Want als je het zo beleeft, dan is dat voor jou zo. Maar belangrijk is, wat bedoelt de Bijbel hier nou met dat woord bezorgd zijn? En letterlijk wordt daar in het Grieks een woord gebruikt wat gewoon betekent het verstand verdelen. Het verstand verdelen. En wij hebben daar ook een spreekwoord voor, op twee gedachten hinken. Dat je denkt, is het zus of is het zo? Moet ik dit of moet ik dat? Moet ik die kant op of moet ik die kant op? Op twee gedachten hinken. En dat betekent dat je afweegt, bijvoorbeeld, wat is de huidige positie waarin ik sta? Wat is de positie die moet gaan komen? En hoe overbrug ik die kloof? En dat is vaak onze bezorgdheid. Dat ik denk, hoe haal ik dat? Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik dat voor mekaar? Omdat je de afweging maakt, ja, het is nu niet zo, maar het moet wel zo worden. Wat ga ik nou doen? En dan gaan je gedachten zich verdelen. Dan gaat er van alles gebeuren. U kent daar waarschijnlijk allemaal voorbeelden van. En u weet dat zo werkt. Maar dat is bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. Als je je druk maakt over de huidige situatie ten opzichte van wat er moet gaan komen. En daar zijn in de Bijbel zulke mooie voorbeelden van. Voorbeelden niet om te laten zien, goh, wat deden die mensen dat goed, hè? Dat moet jij ook doen. Nee, maar om te laten zien dat mensen, zoals u en ik, daar handen en voeten aan kunnen geven, aan die bezorgdheid. En het is niet voor niks in de Bijbel opgeschreven, zodat wij dat kunnen lezen en kunnen denken, hé, dat deed hij goed, die David. Maar wat deed hij dan? Nou, u kent wel die geschiedenis van Goliath. David als jonge vent moet van zijn vader met wat eten en drinken naar zijn broers toe. Die strijden tegen de Filistijnen. En dan komt hij daar in dat leger. En dan hoort hij daar die reus Goliath tekeer gaan en tieren tegen de God van Israël. En David, vanuit zijn positie als een gelovige jongen die het van de Heere verwachtte. Want met de Heere had hij al menig overwinning op beer en leeuw meegemaakt. Daar getuigt hij ook van. David, die zegt eigenlijk, als hij dat hoort, hoe daar de God van Israël beschimpt en bespot wordt, dan hoor je hem als het ware denken, ja, dit kan natuurlijk niet. Dit is onmogelijk. Ja, hij weet ook wel dat het gebeurt. Dus de huidige situatie is, de God van Israël, de Allerhoogste, wordt bespot. Wat hoort de situatie te zijn? Dat die God van Israël gediend wordt, geëerd wordt. Want hij is de Allerhoogste. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou ja, Saul die heeft zich daar behoorlijk zorgen om gemaakt. Hoe krijg ik die reus te pakken? Hoe krijg ik die Filistijnen verzameld? Dus hij had zorg. Hoe moet dat? Want hij wist ook wel dat dat eigenlijk niet kon wat die reus daar deed. Maar ja, wat te doen. En dan is het wel mooi dat David, en we lezen verder geen enkele andere overweging van David, dat David gewoon simpelweg zegt, u leest dat in 1 Samuel 17, dat hij zegt tegen koning Saul, als hij ze heeft geïnformeerd, nou, wat hebben jullie eraan gedaan? Nou ja, eigenlijk is het antwoord niemand durft. En ze maken zich dus zorgen over hoe dat verder moet. Wat zegt David? Vers 32. Ik zal gaan en met Goliath vechten. Ik zal gaan en met Goliath vechten. Daar spreekt geen enkele zorg uit. Zo van, poeh, dat is inderdaad een lastig. Dat moeten we afwegen, plussen en minnen. En... Nee. De situatie hoort te zijn dat de God van Israël, de Allerhoogste, gediend wordt, geloofd en geprezen wordt. Dat is niet het geval. Nou, dan moeten we wat aan doen. Ik zal gaan en met die Goliath vechten en hem overwinnen. Hij was wat dat betreft in geen ding bezorgd. Hij wist het namelijk ook, de Heere is bij de hand. En zo gaat hij ook. En Saul, koning Saul, die zegt dan nog, ja, maar je moet de bescherming hebben en je moet een panzer hebben en je moet een harnas hebben. Die uitte zijn zorgen weer. Wees in geen ding bezorgd. David wist wat er aan de hand was en hoe hij het moest aanpakken. Ik zal gaan en met Goliath vechten. Hij was niet bezorgd. Wat dacht je van Daniël? Daniël die te horen krijgt als een wet van Mede en Perzen. Er mag geen enkel verzoek worden gedaan tot enige God dan alleen, nou even uit mijn hoofd, de afgod die daar in het Rijk van Babel gediend werd. En Daniël begreep, wacht even, dit is de situatie, ik mag niet meer bidden, een verzoek doen, me richten op de God van Israël. Maar dat is wel de situatie die bij mijn leven hoort. En wat de realiteit is, dat ik dat doe. Met andere woorden, tussen de huidige situatie en de situatie die eigenlijk tot stand moet komen, daar zit een gat. Wat ga ik nou doen? Maakte Daniël zich bezorgd? Ging hij in overleg om te zeggen, hoe pakken we dit aan? Welke slimme strategie kunnen we hanteren? Zodat ik niet bezorgd hoef te zijn. En ik zoek het toch even op om die tekst te lezen in Daniël hoofdstuk 6. Want het is ook wel mooi hoe Daniël dat dan zegt. Toen Daniël te weten kwam, Daniël 6 vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, dus dat hij niet tot een andere god mocht bidden, zeg het even in mijn eigen woorden, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan had. Ik lees helemaal niets over zorg, bezorgdheid. Oeh, jongens, wat een gedoe. We moeten onderduiken. Ik doe de ramen dicht, gordijnen dicht, dan kunnen ze niet zien dat ik aan het bidden ben. Helemaal niets daarvan. Wees in geen ding bezorgd. De Heere is nabij. En wat doet Daniël? Ja, hij doet wat hij altijd deed. Dat namelijk wat het juiste was. Bidden in de richting van Jeruzalem. God de eer geven die hem toekomt. Ja, maar Daniël, dan weet je toch dat je in de leeuwenkuil komt? Wees in geen ding bezorgd. En wij zijn van die calculateurs. Die berekenen van, nou, kan ik dat risico nemen? Kan ik dat niet nemen? Als ik dit doe, gebeurt er zus. Als ik dat doe, gebeurt er zo. Nou, laat ik dan strategisch, enzovoort. Geen sprake van. Je mag niet meer bidden. Oh. Wees in geen ding bezorgd. De Heere is nabij. Hij gaat naar zijn kamer en gaat bidden zoals hij dat altijd deed. Ja, maar Daniël, dan kom je in de leeuwenkuil. Ja. Wat is nou het belangrijkste? Waar gaat het nou om? Wees in geen ding bezorgd. De Heer is nabij. Wees je bewust wat jouw welwillendheid is ten opzichte van de Heer. Wat gepast is. Wees je bewust van je positie in Christus. En wees daarin verblijd. Nou ja, en zo lezen we die ook die geschiedenis. De mannen kwamen van de koning Darius, vers 12, bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht des Heren. En meteen gingen ze naar de koning. Hij heeft het verbod niet gehouden. Nou ja, in de leeuwenkuil. En vervolgens weten we hoe de Heer hem daaruit redde. De Heer was nabij. En dit is dan een fysieke uitredding. Pin u niet vast op het feit dat u zegt, nou ja, als ik weet dat de Heer mij fysiek gaat uitredden, dan durf ik die gok ook nog wel aan. Nee, want Daniël, daar ben ik van overtuigd, wist ook dat als de Heer daar niet in die leeuwenkuil zou komen om die muil van die leeuwen toe te sluiten, nou ja, dan zou die worden opgegeten en dan zou die sterven. En dan zou die in het dodenrijk zijn en dan wachten die op de opstanding om bij de Heer te zijn. En ik ben me heel goed bewust. Dat klinkt nu misschien heel eenvoudig. Maar ik geloof van ganser harte, zo eenvoudig is het ook. Alleen het heeft alles te maken, ben ik me bewust dat mijn leven verborgen is in Christus bij God. Wees in geen ding bezorgd. Ik kwam nog een mooie geschiedenis tegen. Toen dacht ik, jongen, dat zal wat geweest zijn. Gewoon menselijk. Jesaja, moet u maar eens lezen. In Jesaja 20, gaan we dan nu lezen. Is een profeet van de Heer, die luistert naar het woord van God. En de Heer geeft hem de opdracht om 3 jaar lang spiernaakt in Israël rond te lopen. In zijn blote billen. 3 jaar lang. Wat denk je? Wat zal Jesaja gedacht hebben? Wow. Dit is de situatie. Ik kan mijn werk doen en ik heb kleren aan en zo. Maar de toekomstige situatie is dat ik 3 jaar naakt moet rondlopen. Zou die reden hebben om zich zorgen te maken? Nou, me dunkt. Naar de mens gesproken, hè? Ja, tuurlijk. Maar we lezen daar niets over. En natuurlijk zal hij menselijk, als ook Jesaja is en als wij zijn, er allerlei gedachten door je hoofd spoken. Maar de vraag is, word je daardoor bezorgd? Ga je daardoor op 2 gedachten hinken? En ben je vertwijfeld? Of mag je na eventjes, nadat het tot je is doorgedrongen, zeggen, oh, maar zo is het. Ja. Ik snap het misschien wel niet helemaal. En ik begrijp misschien niet wat de Heere God precies bedoelt. Maar ik luister naar hem. Want uw welwillendheid, uw gezindheid, uw gepastheid zijn alle mensen bekend. En dat hoort bij mij als profeet. Ik dien de Heere door te luisteren naar zijn woord. En hij heeft 3 jaar lang rondgelopen. Als een teken voor wat de koning volgens mij van Syrië zou doen met de Egyptenaren. Die zou hun ook naakt wegvoeren enzovoort. En hij was daar een voorbode van. Jesaja 20, moet je maar eens lezen. Wees in geen ding bezorgd. Ja. Wat dacht je van Simson? Had hij af en toe reden om zorg te hebben? Ja, tuurlijk. Grote overmacht aan Filistijnen. Op wat voor manier dan ook. Maar hij wist wie hij was in de dienst van God. De kracht die hij van God gekregen had. En uit niets blijkt, uit de Bijbel, uit woorden, uit wat hij denkt, dat hij zich zorgen maakte. Ja, je geen zorgen maken kan ook op een gegeven moment overmoedigheid teweeg brengen. Dat was natuurlijk bij Delilah het geval, dat hij uiteindelijk zei, ja, mijn haar, als mijn haar eraf is dan, maar ja, dat gebeurt toch niet, zal hij misschien gedacht hebben. Nou, dan gaat hij het mis. Maar in al die situaties wist Simson, hier sta ik, moet straks de overwinning behaald worden, dan gebeurt dat. Ja, zult u zeggen, maar ja, hij wist dat hij heel sterk was. Ja. En? Bent u dan niet sterk? In de sterkte van de Heer, als gelovige, uw leven is verborgen in Christus bij God. Wij zijn ook zo sterk. Alleen, wij vinden het lastig om fysieke sterkte te plaatsen naast geestelijke sterkte. Ja, maar wij zijn ook sterk. Wees sterk in de Heer, dat is ook de oproep die Paulus doet. Wees sterk in hem, verblijd u in hem. Hij is nabij. Nou ja, en zo zijn er vele voorbeelden te noemen. En de vraag is, en dat is wel een belangrijke. Waarom hoef je je geen zorgen te maken? Wat zit daarachter? Hoe komt dat? En dan blijkt uit al die gevallen, ook de voorbeelden die we genoemd hebben, dat ze luisterden naar het woord van God. Want het woord van God, dus God zelf, mag ik het anders zeggen, ook het vlees geworden woord van God, de persoon van de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk, is de reden om niet bezorgd te hoeven zijn. Wees in geen ding bezorgd. Gods woord heeft geklonken, omdat de Heer gesproken heeft. En voor u en voor mij geldt dat ook. We denken wel eens, Gods woord heeft gesproken, ja, dan lees ik in het Oude Testament en dan hoor je bij wijze van spreken als het ware de stem van God naar die personen, naar Simson en naar David en naar Jesaja. Maar weet u, die stem van God heeft ook in uw oren geklonken. Bij monden van de apostel Paulus, die van Gods wegen door Gods geest geleid heeft opgeschreven en gesproken, wees in geen ding bezorgd. Dat is Gods woord. En daar mogen we ons aan vasthouden. Net zoals al die andere gelovigen dat gewoon deden. Nergens staat trouwens dat dat makkelijk is, of dat dat eenvoudig is, of nou ja, simpel toch. Nee, want dat botst af en toe met wie we zelf zijn. Of wat we zelf menen te willen. En daar moet je ook niet druk om maken. Want en bij de een botst dat meer dan bij een ander. Als uiteindelijk het resultaat maar is dat je zegt, nou ja, mijn leven is geborgen bij de Heer dus. Kom op. Ik hoef nergens bezorgd over te zijn. Blijf wel gewoon menselijk gesproken je best doen, hè. Want dat is wat anders. In niets bezorgd. Dus, nou dat is duidelijk. In niets bezorgd zijn. Maar daar staat tegenover, vers 6, en dan gaan we weer naar Filippenzen 4... In niets bezorgd, vers 6, maar in alles je verlangens bekend laten worden bij God door bidden, smeken en dankzegging. Kijk, en dat is wel een hele mooie tegenstelling, of eigenlijk een aanvulling. In niets bezorgd. Oké. Maar vervolgens stelt Paulus daar tegenover. In alles je wensen, je verlangens bekendmaken bij God. Dat mag je doen door bidden en smeken en dankzegging. En dan heb je meteen te pakken wat de reden is dat je je ook in niets bezorgd hoeft te maken. Omdat je je in alles bij de Heere meldt, zal ik maar even zeggen. Je leeft vanuit de bewustheid dat je in alles het met hem, ja, laat zeggen, overlegt of bespreekt, hoe je dat ook maar handen en voeten geeft. Uw wensen of uw verlangens mogen in alles bekend worden bij God. Dat woordje wensen of verlangens, dat komt nog een paar keer in de Bijbel voor. Pilatus besliste dat de eis van het volk zou worden ingewilligd. Dat woordje eis is hetzelfde. De wens van het volk. Het verlangen van het volk was namelijk: laat Barabbas vrij en kruisig Jezus. Dat was hun wens. Zo komt het woord voor. En in 1 Johannes 5 vers 15, daar lezen we: en als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat het gevraagde dat van hem gebeden hebben, ontvangen zullen. Het gevraagde is ook de wens, het verlangen, wat je uitspreekt. Ja. Laat in alles je verlangen, je wensen bekend worden bij God. Mag ik het zo zeggen? Wie is je belangrijkste gesprekspartner in het leven? Dat is de Heer. Wat je ook maar met die gesprekspartner doet. De een zegt: ach, ik praat er even wat tegenaan, ben ik het kwijt. De ander zegt: ik schreeuw om hulp. Dan kan ik de nood die ik heb, kan ik kwijt. En de ander zegt, heel rationeel: ik zeg, Heer, wat staat er eigenlijk in uw woord? Wilt u me helpen dat een beetje te begrijpen? Maakt niet uit hoe. Laat in alles je wensen en verlangens bekend worden bij God. Hoe dan? Dat is wel belangrijk. Staat er namelijk: door bidden en smeken met dankzegging. En dat, met name dat bidden, dat heeft ook echt te maken met dat je je uitspreekt ten opzichte van een ander. Dus geef, en dat is misschien wel het meest lastige voor ons, geef er maar eens woorden aan. Want als je ergens woorden aan geeft, dan gaat je bewust worden. Dan heb je het niet over een vaag gevoel. Het gaat zo slecht, Heer. Ja, wat dan? Heb je dat voor jezelf wel eens bedacht? Wat dan? Dus geef woord, spreek dat uit. En dan relativeer je waarschijnlijk zelf ook al meteen. Nou, zo slecht is het misschien ook wel weer niet. Dus uitspreken, woorden geven. Smeken, dat is verlangend uitspreken. Maar dan staat er iets bij. En dat is eigenlijk de kern voor elke gelovige. Als je dat nou doet ten opzichte van de Heer, als je nou hem bekend maakt met wat je bezighoudt in alles, doe dat met dankzegging. Met dankzegging. Hey, dat is dat vijfde aspect wat te maken heeft met het eerste. Verblijd u in de Here. Daar begon Paulus mee. Verblijd u in de Here. Uw welwillendheid is alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd. En laat nou in alles je wensen bekend worden bij de Heer, maar doe dat met dankzegging. Met dankzegging. Eucharisteo. En dat blijft zo'n mooi woord. Eu is goed en charis is genade. Dus als ik spreek met de Heer, als ik bid, als ik smeek, dan doe ik dat vanuit de goede genade die mij ten deel is gevallen. Alsjeblieft. En ik ben ervan overtuigd. En menig een van u denk ik ook. Dat als je vanuit de goede genade waar je deel aan hebt gekregen, je richt tot de Heere, dan is er opeens veel minder sprake van: Heere, u moet toch zus en Heere, u moet toch zo. En ik wil eigenlijk dit en ik wil eigenlijk... Nee, want dan begin je met dankzegging. Verblijd u in de Heere. En wat er dan komt, dat is wat je hart nog beleeft. Ja. En dan, want als we die vijf hebben gehad, verblijd u, welwillendheid zijn mensen bekend, de Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, laat in alles het bekend maken bij God. En dan, vers 7, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God, letterlijk staat er, die hoger is dan alle verstand. dan alle intellect. Dus de vrede van God is hoger dan alle verstand. Het is wel mooi, hier is sprake van de vrede van God. De vrede van God. Als Paulus deze brief begint te schrijven, dan zegt hij: vrede en genade van God, zij met u. Hij doelt dus op het feit dat God de bron is van de vrede. Is afkomstig van God, onze Vader. Ja, dat is ook wel logisch, want alles is immers afkomstig van onze Vader. Dat is wel mooi, ik weet niet of u zich dat bewust bent, dat de Bijbel dat ook gewoon zegt. In 1 Korinthe 8. Er is voor ons één God. En dan staat er dubbele punt. Wie is dat dan? De Vader. En dan staat erbij, uit wie alle dingen zijn. Dus alle dingen zijn uit hem. Hij is de bron van alles. Dus ook dit. En de vrede van God. Ook dat is een aspect wat van God is, die onze Vader is. Als bron. En die vrede van God, die is hoger dan alle verstand. God staat dus boven alle dingen. En dat is wel bijzonder hoor, want tegelijkertijd is hij ook nabij. Maar hij staat boven alle dingen. En vanuit die verhevenheid, vanuit wat ver boven ons denken uitgaat, is hij ook nabij. Met andere woorden, ben je je bewust wie jij bij de hand hebt? Dat is de Allerhoogste. Dat is de Heere God zelf. Ja, dat is ook wel logisch. Want wat is uw geestelijke positie? Ons leven is verborgen in Christus bij God. We zijn ook bij hem. Ik zou haast willen zeggen in geestelijke zin, letterlijk. Wie is bij de hand? Ja, dat is de Heere zelf. Hij is nabij. Wees in geen ding bezorgd. En de vrede van God zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Uw hart wordt bewaakt. Ja, is dat dan letterlijk? Nou, er gaat met menig hart in deze tijd gewoon van alles mis. Dat is de realiteit. Nee, uw hart wordt bewaakt. Ja, natuurlijk heeft het hier te maken met het begrip hart in overdrachtelijke zin. Het hart. Filippenzen 1 vers 7, daar gebruikt Paulus ook dat woordje hart en dan heb je meteen in de gaten dat hij inderdaad in overdrachtelijke zin spreekt. Daar staat, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u in mijn hart heb. Ja, dat is niet Paulus' echte hart dat al die Filippenzen daarin zaten. Nee, hij heeft de Filippenzen in zijn hart en wij kennen dat ook, in het hart gesloten. Ja. Dus dat hart heeft veelal een overdrachtelijke betekenis. In het hart. En dat is wel mooi. Want als u eventjes een boek terugbladert naar de Efezebrief. Dan komen we dat begrip ook tegen. Vers 16. Efeze 3 vers 16. Paulus die heeft daar een gebed. En dan zegt hij, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Als in vers 17 staat dat Christus door het geloof in uw harten woont, dan is dat als het ware een herhaling wat hij in vers 16 zei, dat u met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de innerlijke mens. Dus dat hart, dat is die innerlijke mens. En die innerlijke mens, dat is de nieuwe mens die in Christus leeft, die door de geest gevormd is. Ja, de nieuwe mens die uit God geboren is, dat is het hart. En Filippenzen 4... die spreekt daar dus over. Hij zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het hart. Dat is ook waar vanuit gedacht wordt. Colossenzen 3, vers 15 zegt: laat de vrede van God regeren in uw hart. En hart heeft dan alles te maken met uw gedachten. Want dat zei Filippenzen 4, vers 7. Uw harten en uw gedachten. Want datgene wat er innerlijk leeft, wordt geuit doordat het in je gedachten gevormd is en er handen en voeten aan gegeven is. Die twee hebben met elkaar te maken. Dat is wat anders dan wat we als mensen vaak doen. Want wij maken daar onderscheid in. Wij zeggen, ja, de een doet het met zijn verstand en de ander doet het met zijn hart. En dat blijkt dan in onze beleving vaak een enorm verschil te zijn. Want daar bedoelen we mee, de een denkt er rustig over na en hoe zit dat precies, zet het op een rijtje. En de ander die doet het vanuit met zijn hart. Ja, dat zou haast betekenen dat hij het impulsief doet en dat hij denkt, oh nou ja, we zien wel hoe het schip strandt en waar we uitkomen. Maar hier horen die twee bij elkaar. Want wat er in je hart leeft, wordt in je gedachten vormgegeven en uit zich op een bepaalde manier. En dat is wel mooi, want het hart heeft dus te maken met je denken. Harten en gedachten, die worden bewaakt door de vrede van God. Moet je je voorstellen? Moet ik me daar druk om maken? Nee. De vrede van God zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En het is ook echt dat woordje bewaken, zoals er een soldaat op wacht staat en de wacht houdt. De vrede van God bewaakt je. Ja, dat zijn geweldige dingen. Of, ja, misschien kun je alles, deze hele preek samenvatten in die ene tekst van Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met je hele hart. En steun op je eigen inzicht niet. Nee. Dat is dus waar het over gaat. Hij is nabij. In niets bezorgd zijn. In alles je wensen bekend maken. En de vrede van God regeert in je leven. Zet de lijnen uit voor wat je nieuwe leven is. De rust van God. De psalmist in Psalm 62, die geeft daar deze woorden aan. Waarlijk, mijn ziel, keer zich stil tot God. Zwijg voor God, want van Hem is mijn heil. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Toekomstbeeld. En daartussen zit geen zorg. Van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te allen tijden. Wees in geen ding bezorgd. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Psalm 62, vers 8. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Laat in alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. God is voor ons een toevlucht. Hij is die vaste plek in wie we geborgen zijn. En zo, ja, zo mag je je leven leven tot eer van God. Want Hij is nabij. Amen. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? Trouwe Vader, dat zijn toch geweldige dingen die we met elkaar uit uw woord mogen lezen en bedenken en bespreken. Dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Dat we in niets, maar dat we in alles er met u over mogen hebben. En dat hoeft dan niet altijd met gevouwen handen en met gesloten ogen. Maar ons leven mag een biddend leven zijn, waarin we ons uitstrekken naar u, het van u verwachten. En tegelijkertijd de zekerheid hebben, u bent nabij. Heer, we vragen zo uw zegen voor de rest van deze zondag, wat we ook nog gaan doen met elkaar, als we straks ook aangenaam bezig mogen zijn, het goed mogen hebben met elkaar, dat we ook daarin elkaar mogen bemoedigen en versterken. Dank u wel dat u met ons bent de komende week. Waar ons weg ook heen gaat. Waar we ook gebracht worden. We verwachten het maar gewoon van u. En dat we in alles ons mogen uitspreken tot u. En dat we in niets bezorgd zullen zijn. Omdat we weten dat de vrede van u, de rust, de positie die we nu hebben ontvangen, die wordt bewaakt, of die bewaakt onze gedachten en onze harten. Ons leven is geborgen bij u, dank u wel daarvoor. En zo mogen we ook dit nieuwe seizoen beginnen, elke dag beginnen, vanuit de verwachting dat u het doet. En ook tot uw doel komt met een ieder van ons. We danken u wel. En dat is vanuit die goede genade die ons deel geworden is. Amen.